goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China veranderde in 10 jaar tijd enorm onder leiding van Xi Jinping. En lang niet alleen positief, zag correspondent Eva Ramelow. Ze schreef er een boek over en is zo dadelijk mijn gast. Maar nu eerst, de demonstraties tegen de regering van Netanyahu nemen in Israël steeds fellere vormen aan. De Israëlische president Herzog waarschuwt zelfs dat het land uiteen dreigt te scheuren.
They asked me to do everything to stop the madness, the division that threatens all of us. These dear families joined the voices of millions from all sides of the political map that are asking for one thing, not to step into a disaster before it divides us.
Demonstranten hebben donderdag zelfs uitgeroepen tot dag van het verzet. Ik praat erover met Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Dag Jan.
Goedemiddag.
De elite in de luchtmacht wil niet uitrukken. El Al weigerde piloten te leveren voor de Boeing 777... waar Netanyahu graag mee naar Italië wilde vliegen. Uiteindelijk gingen ze dan maar met een kleiner toestel, een 737. De academische wereld staat op zijn achterste benen. Wat is er in vredesnaam aan de hand, Jan?
Nou ja, je kunt wel bijna zeggen dat het gaat over de vraag: wat is Israël? Tenminste, zo zeggen de demonstranten het. Die zien de voorgenomen wetswijzigingen over het Hoge Rechtshof en de bevoegdheid, zeg maar, van de rechterlijke macht tegenover de politieke macht, dat zien zij als een aantasting van de kern van de democratie. En dan komen ze venijnig tegen de opstand, al wekenlang. Die behoren tot de grootste demonstraties uit de geschiedenis van Israël. En het houdt maar niet op. Ook vandaag was er weer de dag van de ontwrichting. Waarbij bijvoorbeeld de weg naar het vliegveld van bij Tel Aviv, het Ben Gurion Airport, werd geblokkeerd. Dus Netanyahu en zijn vrouw die naar Italië zouden gaan voor staatsbezoek, moesten per helikopter van Jeruzalem naar het vliegveld worden gebracht. De Amerikaanse minister van Defensie, Austin, die daar net was geland om overleg te hebben over bijvoorbeeld wat doen we met Iran samen, die kon ook niet makkelijk van het vliegveld afkomen. Zo gaat het maar door.
Ik hoorde ook dat in Rome stond ook weer een enorme groep Israëlische studenten, Israëliërs klaar om Netanyahu dan het vervoer vanaf het vliegveld naar zijn bestemming, naar de premier, weer te bemoeilijken. Het is allemaal niet niks. De aanleiding, laten we daar even naar kijken, Jan. De aanleiding was dat premier Netanyahu eind december een coalitie heeft gevormd met 2 partijen die als extreemrechts en ultra-orthodox worden beschouwd.
Vooral is extreemrechts. Ja, ultra-orthodoxe partijen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Torah. En het Judaïsme heet dat, United Judaism Torah. Dat zijn de echte religieuze partijen. Dat is Benk Smotrich van de Nationaal Religieuze Partij, is wel orthodox, maar niet in die mate. En Benk 4 is vooral een knalharde ultranationalist.
Ja, en ze hebben extreme denkbeelden. Er zitten nu 2, ik zal maar zeggen, partijleiders in een kabinet met een strafblad. Wat heeft, denk je, de keuze door de kiezer, want het is in democratische verkiezingen gebeurd, wat heeft de kiezer tot deze keuze gebracht?
Ja, dat is heel lastig te zeggen, maar je ziet ook demografische veranderingen in Israël. Ik had net gisteren nog een gesprek met een Palestijnse delegatie hier in Nederland. Die zeggen ook van dat vredesproces waar we het zo lang over hebben gehad, dat gaat steeds verder van ons weg. Want je ziet dat de meer rechtse en orthodoxe bevolkingsgroep in Israël groeit en de meer liberale, linkse en seculiere bevolkingsgroep die krimpt. Dus Israël beweegt zich naar rechts. Demografisch ook.
Ja, maar dan maak je. Jij maakte net terecht een onderscheid tussen, laten we zeggen, orthodox en ultraconservatief. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn, in elk geval politiek.
Nee, absoluut niet.
Maar hier gaat, gaat het toch samen, of zie ik het verkeerd?
Dat zie je wel verkeerd. In die zin van, je hebt natuurlijk binnen de orthodoxie zitten ook nog grote verschillen. Je hebt bijvoorbeeld orthodoxe Joden, wonen heel veel van in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Die zien een enorme afstand nu met dit Israël. Dat wordt ook steeds duidelijker. Je hebt 75 orthodoxe religieuze leiders gehad die 2 weken geleden een brief hebben gestuurd aan het kabinet van, ga hier niet mee door met deze hervorming. Want het land, de eenheid van ons land, is belangrijk. Belangrijker. Dus ook binnen de orthodoxie zitten best wel grote verschillen.
Ja.
Maar je hebt hier te maken met bijvoorbeeld Likud. De eigen partij van Netanyahu is nationalistisch. Je hebt de Nationaal Religieus Zionistische Partij. Die is vooral ook nationalistisch. En van Ben Smotrich, nu minister van Financiën. En dan heb je nog Joodse Kracht van Ben-Gvir. Dat is niet anders dan, eigenlijk niet anders dan een ultranationalistische partij met daarover een religieus sausje.
Ja. Wacht even, maar zo uitkijken. Hoe definieer jij nou nationalistisch of in die hoek? Dat is even belangrijk om
ja, ook dat, ja. Ook dat is nog een hele lastige.
Kijk, want hemel, jij en ik kunnen reuze nationalistisch zijn, maar daarmee zijn we niet antidemocratisch.
Nee, en dat, ik bedoel, zionistische partijen als Likud waren altijd democratisch. Tot ongeveer dit kabinet was Netanyahu ook iemand die zei dat de rechterlijke macht verdedigd moest worden. Nu steunt hij dus zijn eigen minister van Justitie vanuit de Likud-partij, maar ook deze twee anderen die positie van het Hoogrechtshof met name willen aanpakken. Dus dat is al een verschil. Je hebt het zionistisch nationalisme. Dat ligt aan de kern van de staat Israël. Hun eigen land voor het Joodse volk, met name op een etnische, culturele basis. Daar zijn religieuze componenten onderdeel van. Maar Israël was een seculiere staat. Het begon als een socialistische staat, nu bijna 75 jaar geleden. En een van de eerste landen die het erkende was de Sovjet-Unie. Omdat Ben-Gurion een socialistische leider was. Nou, dat zegt al iets van dat nationalisme. Het nationalisme waar we het nu over hebben, deze radicalere vorm, wil een soort Eretz Israël, een groot Israël vanaf de Jordaan tot de Middellandse Zee. Waarbij, ja, dan krijg je dus een grote vraagstuk, wat doen we met de Palestijnen? Die zijn dus ook niet voor het vredesakkoord. Die zijn voor een andere vorm van nationalisme, waarbij de rechten van het Joodse volk overal overheen gaan, als het ware.
Ja.
En dat leidt dus tot de vraag, ben je dan nog een democratische staat? Ben je nog een Joodse democratische staat? Dat is waarom het verzet uit de strijdkrachten ook zo groot is tegen de wetshervormingen. Zij zeggen, wij hebben gevochten, wij hebben ons leven in de waagschaal gezet en we zullen het doen voor een Joodse democratische staat. Maar niet voor een staat waarbij de rechtspraak onderdanig moet zijn aan de politieke wil van het moment.
Nee. Er zijn
dat
een paar
is de
dingen.
Kern.
Ja, een paar dingen. Eerst nog even over die partijleiders. Ik denk dat Ben-Gvir is wel de meest opvallende. Hè?
Want, nogal, ja.
Ja. Wat maakt hem zo omstreden, Jan?
Nou, hij is een volger van de voormalige rabbijn, extreemrechtse rabbijn Kahane. Die ook veroordeeld is geweest bij betrokkenheid, bij gewelddadigheden en dergelijke. Zelf heeft hij bij onlusten in de Sheikh Jarrah-wijk in Oost-Jeruzalem 2 jaar geleden zette hij daar een soort kantoor op. Heel provocerend, trok er ook zijn pistool. Toch kreeg hij via allerlei constructies waar Netanyahu vooral achter zat om maar voldoende steun te vinden voor zijn kabinet, kreeg hij zoveel stemmen dat hij in de Knesset kwam met meer zetels en zo deel ging uitmaken van dit kabinet.
Ja, en dan als minister van Nationale Veiligheid.
Ja, ja. Nou, hou je vast.
Ja.
Netanyahu zag wel hoe dat mis zou kunnen gaan. En een van de eerste dingen die Netanyahu heeft gedaan binnen ongeveer een maand nadat het kabinet er is gekomen, is dat hij naar Jordanië is gegaan, naar koning Abdullah. Dat is een cruciale steunpilaar voor Israël, omdat het Jordaanse koningshuis de zeggenschap heeft over de Tempelberg. Dat heeft Israël altijd erkend en dat wilde Ben-Gvir aanvechten. Nou, Netanyahu is dus naar Abdullah gegaan en heeft die koning gezegd, daar is geen sprake van, dat gaat niet gebeuren. Op het moment dat de premier, Benjamin Netanyahu, bij koning Abdullah was, stijgt Ben Gvir als minister van Nationale Veiligheid met een gevolg over de Tempelberg en roept daarbij uit: ik laat mij niks verzeggen door een of andere Jordaanse koning.
Ja.
Dus jouw minister van Nationale Veiligheid maakt wat je daar net in Amman zit af te spreken met die koning. Gooit hij meteen te grabbel. Wat zijn de verhoudingen?
Het roept de vraag op, even terug naar... Er zijn een heleboel dingen die we niet kunnen beantwoorden misschien. Want ja, maar zijn er nou niet mensen binnen Likud? Want ik zag bij die demonstraties trouwens ook Likud-leden meelopen. Dus
ja.
Is er nou niet iemand die in die partij zegt... Nou, Bibi, is het nou niet mooi geweest?
Ja, dat is al wel vaker gezegd. Omdat Benjamin Netanyahu is al langer in gevecht met de juridische macht. Want er lopen een aantal rechtelijke onderzoeken tegen hem wegens vermeende corruptie. En hij probeerde daar al langer van weg te komen.
Ja, maar dat begrijp ik.
Voorstellen.
Maar zou die, want dat wordt dan gezegd, zou die de samenstelling of de werkwijze van het Hooggerechtshof willen wijzigen, uitsluitend om zelf niet achter de tralies te komen?
Dat is misschien net een stap te ver, maar het is er wel een belangrijke component van. Maar belangrijk is wat hiervoor al is gebeurd. Tegenstanders van Netanyahu in dit opzicht, naar het opleggen van de macht, zijn al eerder uit Likud gestapt. Als Gideon Sa'ar, een voormalige minister. Iemand als Benny Gantz, ook een oppositieleider nu naast Yair Lapid, was iemand die heel dicht bij Likud stond, is daar ook weggegaan. Je ziet dus al afsplitsingen van Likud die het niet eens waren met de koers die Netanyahu navolgde. En dat ging onder andere over wat doen we met de westelijke Jordaanoever. Gaan we wel een vredesgesprek weer aan met de Palestijnen of niet? Welke kant wil je in vredesnaam op?
Ja.
Maar Netanyahu verkocht zichzelf altijd als de man die de veiligheid van Israël overal, op alle terreinen voorop stellen.
Ja,
gek dat is. Dat heeft hij de laatste verkiezingen niet gedaan.
Nee, maar dat is wat Bush 2 ook heeft gedaan na 9-11, waardoor hij herverkozen is. Het is natuurlijk een hele mooie kaart om te spelen. En het is misschien ook voor een deel wel waar. Hè? Dat maakt het ook lastig. Want als ergens voor heeft ingezet al die jaren, is het inderdaad voor de veiligheid van zijn land. Dat is
absoluut.
Ja. Maar daarover sprekende, je had het er al over. Er wordt gemord binnen de krijgsmacht.
Nogal.
Ja, dat hoor je bijna nooit. In geen enkel, laat maar zeggen, democratisch land. Dat is niet ondenkbaar dat zoiets gebeurt. Hoe ver gaat dit?
Dit is wel vrij ongekend. Kijk, bijvoorbeeld, het gaat met name om reservisten. Nee, in Israël is iedere man en ook vrouw eigenlijk dienstplichtig tot en met zijn of haar 40ste jaar. En word je elk jaar, vooral de mannen, geacht weer op te komen voor een herhaling, een opfriscursus. Nu, de laatsten die dat weigerden afgelopen maandag, waren de piloten van een elite-eenheid binnen de Israëlische luchtmacht. Het is Squadron 62. Die zeiden: wij gaan niet vliegen voor een dictatoriaal regime. Oeps, dat is nogal een naam voor je eigen regering.
Ja.
Dat is inmiddels bijgelegd na allerlei gesprekken, ook met de leiding van de luchtmacht. Het laatste bericht dat Israël is dat de piloot die dit een beetje in gang had gezet is ontslagen. Maar je zag al binnen de eenheid van de militaire inlichtingendienst, die doet het vuile werk achter de fronten. En nog vandaag weer een clash in Jenin, waarbij 3 doden zijn gevallen. Maar ook een behind-the-lines operatie was om terroristen van de islamitische jihad uit te schakelen. Ook daarvan hebben reservisten gezegd: hier, voor dit regime, als dit zo doorgaat, gaan wij ons leven niet meer inzetten. Dat zit heel diep.
Ja. Dit is BNR Wereld. Mijn gast is Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad.
We have one city and we had a war in 1948. 2,000 Jews were displaced. 20,000 to 30,000 Palestinians were displaced. The Jews may recover their property. The Palestinians may not.
Zeg je Israël, dan zeg je natuurlijk ook de Palestijnse gebieden. Je had het al over Jan. Hier zegt een Israëlische advocaat dat de Palestijnen oneerlijk worden behandeld. Jij zei het al, je had contact eerder deze week met een afvaardiging van Palestijnen. Wat is nu hun analyse? Hoe ervaren zij dit? Want ook binnen hun kringen zijn natuurlijk enorme verdeeldheid. Dus vertel.
Ja. Nou, je ziet daar een generatieverschil ontstaan. Ik sprak vooral met jonge Palestijnen. En die hebben een heel andere taal dan de, zeg maar, de vredesactivisten die je tot nu toe vaak ontmoeten, ook op de westelijke Jordaanhoeven zelf. Die helden nog zoiets van, ja, die Oslo-akkoorden, uiteindelijk is dat wel de basis waarop we verder moeten. Deze jongere Palestijnen zeggen van, nee, Israël misbruikt de akkoorden en het hele verhaal alleen maar om steeds verder op te rukken. We moeten naar een totaal andere aanpak. Zij geloven er helemaal niet meer in. Dus dat is al een element.
Maar dat kan niet alleen maar komen door dit nieuwe kabinet.
Nou, er is wel een belangrijke factor bij. Het begon al onder het vorige kabinet van Bennett, Naftali Bennett. Die zat er net voordat Yair Lapid het premierschap overnam. En die heeft al een wetswijziging ingediend, die ook feit is geworden nu. Dat wanneer Israëlische autoriteiten zeggen dat ze bepaalde Palestijnse gebieden willen onteigenen, en dat dan omdat dat dan niet van Palestijnen zou zijn, en dat de eigendomspapieren vanuit de Turkse tijd niet waren gelegitimeerd enzovoorts, dan kon je dat altijd nog aanvechten op juridische manier, tot en met het Israëlische Hoge Rechtshof toe. Dat wordt door bijvoorbeeld een advocatencollectief in Jeruzalem werd gezegd van, wij verkopen hoop. En wij kopen, op die manier dus, met de juridische procedures, wij kopen tijd. Maar dat is van tafel geveegd. De onteigening, ontruiming mag al beginnen nu tijdens de gerechtelijke procedures. Ja. Nou, dat is zo'n shift in aanpak dat er ook van de andere kant daar wel reactie op komt.
Ja. De vraag moet ook gesteld. Het verwijt wordt vaak aan Israël gemaakt dat het een apartheidstaat is of aan het worden is en de mensenrechten schendt. Hoe sta jij daar tegenover?
Je kunt op dit moment, Israël is nog steeds een democratie. Stel dat er verkiezingen zijn, dan kan Netanyahu weggestemd worden, kan Ben-Vier weggestemd worden, kan Ben Smotrich weggestemd worden. Dat kun je nog niet als een apartheidsregime beschouwen, want binnen de grenzen van Israël, zoals die gelden, zeg maar, dus tot de muur toe, de afscheiding toe, en zelfs in de nederzettingen, geldt algemeen stemrecht voor iedereen. Dus ook de Israëlische Arabieren, of als je wilt zeggen, de Israëlische Palestijnen. Het geldt dus niet op de westelijke Jordaan, of voor de Palestijnen daar, maar die zijn nog onder militair gezag. Dat is volgens de conventies van Genève over het oorlogsrecht. Op het moment dat je daar een burgerlijk bestuur neerzet, en dus eigenlijk het gaat behandelen alsof het jouw land is, alsof je het annexeert, dan moet je of die mensen daar ook gelijke rechten geven, of je maakt er tweederangs burgers van. En dan ga je richting wat ook een feit was in de apartheid. Al is dat dan meer op politieke dan op racistische gronden zoals het daar was.
Ja. Nou, even de,
maar nu kun je dat nog niet zeggen. Nee. Die jonge Palestijnen hebben het er wel over. Die noemen we bijvoorbeeld de muur in Jeruzalem ronduit de apartheidsmuur. En als je voor dat blok beton van 8 tot 12 meter hoog staat, nou, dan heb je dat
gevoelig echt. Het is inderdaad een kolossale gevaar.
Het is een verschrikkelijk ding.
Ja. Maar goed, de Israëliërs zeggen altijd, het helpt wel. En dat,
het hielp ook echt. Ja. Meer dan 90% van de zelfmoordaanslagen werd in die gebieden. Het verminderde met meer dan 90%, zeg maar, na de bouw van die muur.
Nou, je had het er al even over, maar er is onder leiding van Amerika, Egypte en Jordanië een soort mini-top geweest in Aqaba met Israël en de Palestijnse autoriteit. En daar is afgesproken in ieder geval die bouwplannen op de Westbank met 4 maanden uit te stellen. En er komt binnenkort weer zo'n top in Sharm el-Sheikh. Zien wij hier, Jan, op de achtergrond Biden de regie nemen om die nieuwe kolonisatieplannen in de ijskast te krijgen?
Nou, die neemt de regie niet toe. Die doet niet anders dan dat proberen. Hè. Bij die top waren dus de Palestijnen en de Israëli's aanwezig, de veiligheidstop, zeg maar. Dat was al een unicum. Dat was in jaren niet meer voorgekomen. Jordanië was erbij, Egypte was erbij en de Verenigde Staten waren erbij. Dus dat was een heel belangrijk punt. Maar kijk, de verklaring die na afloop kwam van, er wordt 4 maanden, wordt de uitbreiding van de nederzettingen bevroren, die werd meteen door Netanyahu tegengesproken. Het ging om het vestigen van nieuwe nederzettingen, zei hij. Dus de geplande uitbreiding van bestaande nederzettingen zou gewoon doorgaan. Nou, dan zie je die vreselijke verdeeldheid al direct terugkomen. Maar ja, Biden wil heel erg graag dat Netanyahu stopt met het uitbreiden van nederzettingen. Dat zegt overigens ook praktisch iedere Amerikaanse regering, tot en met die van George W. Bush toe. Obama heeft het gezegd. Trump heeft het niet zo hard gezegd, maar die kwam ook met het plan van hen, de Vision for Peace, waarin er ook sprake was van, nou ja, een soort uitruil van gebieden, waarbij de Palestijnen dus in het zuiden en ook in het noorden Israëlische gebieden zouden krijgen. Ja. Met andere woorden,
dan krijg je een soort, de grens zou dan een soort S-bocht worden.
Ja, en het gekke is, en dat hebben heel veel mensen niet gezien, dat op het terrein van Jeruzalem Trump zelfs een hele stap terug deed. In 1995 heeft het Amerikaanse congres al besloten dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël zou zijn en dat de Amerikaanse ambassade daar naartoe moest verhuizen. Nou, dat heeft iedere president tot Trump toe altijd weten uit te stellen met de beroep op, dat zorgt voor onrust en onveiligheid.
Ja, ze zeiden ook, dat doen we pas in het kader van een algehele regeling. Ja.
Nou, Trump heeft dat wel gedaan, maar heeft erbij gezegd, dit wil niet zeggen dat de grenzen naar Jeruzalem bepaald worden. Dat kan alleen in onderling overleg. Met andere woorden, hij zei niet dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël was. Nee. En die stap terug heeft eigenlijk niemand opgemerkt.
Iedereen kijkt hier met grote zorg naar. Dat kan bijna niet anders. Het is ook nog nooit voorgekomen, zo zei al, die massale demonstraties. Denk je dat het de demonstranten, om het maar simpel te houden, lukt om voldoende twijfel in dit kabinet te zaaien dat ze een paar stapjes terug doen? Of, als je kijkt naar de agenda van de Knesset, waar al heel veel is goedgekeurd, zijn we daar al te laat voor?
Nou, nee. Er zijn tekenen dat er wel degelijk wat gebeurt. Bijvoorbeeld de Ben Smotrich, waar ik het over had, minister van Financiën, is al eerder minister geweest en is van de twee meest radicale typetjes, de minder radicale. Ben 4 is veel erger. Smotrich had een week geleden, na die aanslag in Gouara, dat die Palestijnse stadje op de westelijke Jordaanoever, daar werden twee Joodse kolonisten bij gedood. Nou, daarna zijn er enorme rellen ontstaan, honderden Joodse kolonisten die Gouara deels in brand hebben gestoken. Maar toen zei Smotrich van, Gouara zou moeten worden weggevaagd en het Israëlische leger zou dat dan moeten doen. Nou, daarvoor heeft hij nu excuses aangeboden. Dat dus was vanmorgen vroeg het nieuws in Israël van Ben Smotrich heeft uitvoerig excuses aangeboden voor deze, wat hij noemde, disproportionele uitspraak. Nee, dit zo moet de aanpak niet zijn. Dat is een behoorlijke stap terug.
Ik zou zeggen, Jan, een lichtpuntje en een prachtig moment om jou te bedanken. Jan van Wentem, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Newtone, een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op newtone.nl. Newtone, advies en accountancy.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Zo nu en dan duikt de discussie weer op. Wel of geen gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne.
We stand ready to provide those planes. And I'm sure that Ukraine would be ready to use those planes instantly, because Ukraine has got pilots able to operate these machines right now.
Dat was de Poolse president Duda bij CNN. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, welkom.
Dag Bernard.
Waar had Duda het nou over?
Nou, dat jij door had dat het Duda had, dat vond ik al heel knap. Want de tolk zat er knap irritant overheen te praten op topsnelheid, zoals dat bij CNN af en toe gaat. Duda die zegt dat Polen MiG-29's klaar heeft staan om door te schuiven naar Oekraïne. Polen heeft zelf flink wat F-16's in het arsenaal, dus die oude Sovjet-toestellen die zijn overbodig. Ze zijn overigens niet slecht, zoals jij ook regelmatig benadrukt.
Nee, die F-16's zijn ook niet zoveel jonger, maar goed.
Ik zeg er wel bij, Polen zegt dit vaker, dat ze vliegtuigen willen doorschuiven, maar zeggen dan ook, eigenlijk willen we wel een soort van toestemming van onze grote vriend Amerika.
Ja. Tegelijkertijd is er een ander land dat een maand lang geleden aangaf ook graag oude Sovjet-toestellen naar Oekraïne te willen doorschuiven. Dat is Slowakije. Daar horen we niks meer van. En jij was daar vorige week nog. Hoe staat het daarmee?
Ja, ik denk dat het interessant is om dit eens uit te leggen aan de luisteraar. Want het gaat vaak over wel of geen straaljagers naar Oekraïne. En dan roept Wopke Hoekstra wat en dan denken we het is of ja of nee. Maar als je naar Slowakije kijkt, ja, dan is niks wat het lijkt, Bernard. Het was het nieuws van deze week dat Polen zei: we zijn er klaar voor om samen met Slowakije die straaljagers te leveren. Dat hebben we in Zweden op een EU-bijeenkomst uitgesproken en afgesproken. Nou, Slowaakse minister van Defensie ook enthousiast. Die zegt: wij hebben ook 11 van die MiGs, die zijn overbodig. We geven de 10 van aan Oekraïne en eentje willen we in ons museum bewaren. Ja. Voor het nageslacht. Maar ja, we kunnen eigenlijk aannemen dat dit voorlopig vanuit Slowaakse kant niet gaat gebeuren.
En waarom niet?
Heeft te maken met, nou, laat ik zeggen waar het niet mee te maken heeft. Niet met dat ze vervangende straaljagers uit westerse landen willen. Want die zijn al bij Amerika besteld. Het heeft ook niet te maken met geld. Want Slowakije kan het bonnetje van die straaljagers nog steeds inleveren bij het goed gevulde Europese Vredesfonds voor declaratie van wapens. Het heeft puur en alleen te maken met interne politiek. Een maand geleden heeft premier Eduard Heger aan Zelensky beloofd: ik haal alles uit de kast voor gevechtsvliegtuigen. Ik heb alleen maar een handjevol problemen. Bijvoorbeeld, ik heb een demissionair kabinet. Grote discussie is er nu in Slowakije over of een demissionair kabinet zo'n grote beslissing kan en mag nemen. In principe, zoals ook in Nederland, gaan demissionaire kabinetten over lopende zaken.
Ja, en dit is typisch een missionaire zaak, zou je zeggen, en geen demissionaire zaak.
Dan heb je in Slowakije nog een president, die kun je om toestemming vragen om in dit geval zich uit te spreken. Het is mevrouw Chaputova. Maar juristen zijn er niet over uit of dit hiervoor geldt. Want in Slowakije kun je de president raadplegen bij een buitenlandse beslissing van belang. Maar de grondwet geeft geen definitie daarvan. Dus is deze zaak van belang of niet? En ook in het geval van Slowakije. Dan moet je dus eigenlijk het constitutioneel hof om advies vragen, maar dat duurt maanden. Dat geduld heeft een aantal politici niet. En dan zou je ook nog de grondwet kunnen aanpassen, maar dan heb je 2/3 meerderheid nodig. En dat wordt al helemaal als een opgave gezien. Kortom, de huidige premier en minister van Defensie, die willen iets, maar het zit allemaal muurvast.
Ja. Wat was überhaupt jouw indruk van Slowakije als we het hebben over de oorlog in Oekraïne?
Dat men er best dubbel in staat. Het is een land van 5 miljoen inwoners. Worden 100.000 Oekraïners nu opgevangen. Dus toch een toename van 5% als je kijkt naar de bevolking. Er is op zich wel draagvlak voor steun aan Oekraïne, maar dat heeft meer met het verleden te maken, vertelt ook ambassadeur Gabriele Sanchisi.
Met name in die eerste maanden na de Russische invasie van Oekraïne voel je hier dat mensen, met name de oudere generatie, zich nog heel goed herinneren hoe dat was in 1968... toen hier de Russische tanks binnenkwamen rollen. En dat brengt dus herinneringen boven, inderdaad angst en zorgen over de toekomst. Ik zou zeggen dat het inmiddels dat die directe angst minder is geworden.
Maar toch, aan die angst wordt wel geappelleerd door een aantal politieke partijen, Bernard. Want er komen verkiezingen aan en de Slowaakse politiek is verdeeld. Dus je hebt Ruslandgezinde partijen die zeggen: nou, we geven helemaal niks aan Oekraïne. En je hebt partijen die zeggen: nou ja, we willen wel wat geven, maar alleen als anderen dat eerst doen. Kortom, die hebben een bepaalde angst voor de Russische beer. Heeft ook te maken met de Slowaakse economie, die best afhankelijk is van Rusland.
Ja, goed, maar Duitsland zegt ook: wij willen wel tanks leveren, maar moet Amerika eerst.
Precies. Ja. Dat is dus een bekende reflex. Weet je, om het extra ingewikkeld te maken is premier Heger ook nog eens deze week van politieke partij veranderd. Kortom, niets is in Slowakije wat het lijkt. En dan blijken van die 11 MiGs er ook nog misschien maar 4 vliegvaardig te zijn op dit moment.
Dat laatste is overigens niet ongebruikelijk bij een vloot gevechtsvliegtuigen. Je hebt meestal maar 1/3 tot je beschikking. De rest staat in de garage.
Oké, dan is het een druppel op een gloeiende plaat in het geval van Slowakije.
Ja. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
De wereld.
In de 10 jaar dat Xi Jinping aan de macht is, heeft hij de duimschroeven in het land flink aangedraaid. Individuele vrijheden worden steeds verder ingeperkt. In Xi's derde termijn zal hij hier ongetwijfeld mee doorgaan.
Just now, the 20th Chinese Communist Party's committee held its first plenary session and elected the new central leadership. I was re-elected as the General Secretary of the Chinese Communist Party Central Committee.
Eva Ramelow, tot voor kort correspondent in China, voor onder meer Trouw, schreef er een boek over. Alles onder controle. Leven in de kieren van de Chinese dictatuur. Welkom.
Dankjewel.
Ja. 9 jaar geleden vertrok je naar China om een correspondent te worden. Ja. Waarin verschilt het land dat jij toen betrad van het land dat je hebt achtergelaten?
Het is vooral, denk ik, de hoop die een beetje vervlogen is. Toen Xi net aantrad, toen hing er echt een beetje hoop in de lucht. Hè. Er werd heel veel geïnvesteerd in groene energie. Ondernemers werden gestimuleerd. Er waren toen heel veel bedrijfjes, jonge mensen die met een app begonnen en daar investeerders voor zochten. Er hing echt iets in de lucht van, nou, we gaan nu. We hebben 20 jaar van economische groei gehad en alles gaat goed. Dus nu gaan we een stukje vrijer worden nog en meer naar het buitenland toe en zo. En dat heb je de afgelopen 10 jaar eigenlijk een beetje zien vervliegen. Als je ook kijkt naar het Volkscongres nu bijvoorbeeld, ten opzichte van dat 5 jaar geleden, dan is dat een wereld van verschil.
Ja, Xi was net aangetreden, hè, toen jij daar kwam.
Ja, een jaar.
Dus hij heeft even keurig gewacht tot jij kwam, ja. Misschien, ja. Hoe heeft hij de macht in die periode weten te verstevigen? Want zo simpel is dat niet in China.
Nee, nou ja, in 2017 heeft hij natuurlijk een soort coup wordt het gezien. Heeft hij de grondwet veranderd, waardoor hij nog een extra termijn erbij kan. En waarschijnlijk nog 2 extra termijnen. Daar begint hij. Hij begon in november als partijleider voor zijn derde termijn. En nu deze week begint hij als president voor de derde keer. Dus daarmee is het vastgelegd. Maar hij heeft natuurlijk op allerlei manieren heeft hij de macht van de partij verstevigd. En daarmee ook zijn eigen macht en zijn macht binnen de partij. En daar hebben we natuurlijk minder goed zicht op.
Ja.
Maar die verheerlijking bijvoorbeeld, dat liet een hoop zien.
Ja, dat is, maakt een soort persoonlijkheidscultus om hemzelf heen. Zie je vergelijkingen met Mao?
Ik zie vooral een heel groot verschil met Mao. Kijk, ze hebben allebei die ideologie, die hebben ze allebei. Hij heeft de Maoïstische ideologie, maar een heel groot verschil, en dat is echt heel belangrijk, is dat Mao het volk juist gebruikte om chaos te zaaien. Hij gebruikte chaos om eigenlijk zijn eigen positie te verstevigen. En Xi doet precies het tegenovergestelde. Hij heeft geleerd van Mao en van de culturele revolutie dat je het volk vooral niet te veel macht moet geven. En dat chaos, dat moet je ten koste van alles vermijden. Dat heeft hij het volk ook aangeleerd. Dus de Chinezen zijn als de dood voor chaos en rotzooi. Hij gebruikt juist, hij wil de macht juist centraliseren en juist alles in eigen hand houden. En dat leidt tot heel veel repressie dan weer.
Ja, maar goed, je kunt wel zeggen, die culturele revolutie was voornamelijk het tot zwijgen brengen van iedereen die een andere mening had.
Ja, maar ik weet niet of dat. Dat was misschien wel oorspronkelijk de opzet, maar hij heeft heel erg Mao heeft natuurlijk destijds heel erg het volk gebruikt om dissidenten op te sporen. Maar daarmee creëerde hij ook zoveel chaos en anarchie eigenlijk in het land. Met al die jongeren die niet meer naar school gingen en die hun leraren aan de schandpaal nagelden, bijna letterlijk.
Ja, al die volksgerichten in het dorp en zo.
Ja, ja. Ja.
Ik heb het laatste staartje er nog van meegemaakt. Ik herinner me die verschrikkelijke cultuur van ongelooflijke angst.
Ja.
Mensen waren als de dood.
Ja, en de Chinezen herinneren zich dat ook nog, de oudere generatie. En die zijn dus heel erg bang dat dat weer terugkomt. Dus ze zijn heel blij dat de partij nu alles onder controle heeft en dat ze alles eigenlijk heel goed regelen.
Ja, je hebt daar 3 jaar, de laatste 3 jaar van jouw correspondentschap was de tijd van corona. En in China was dat heel radicaal, het hele land ging op slot. Dat had ook gevolgen voor jou, je man, je kinderen gingen terug naar Nederland.
Ja.
Jij bleef daar dapper achter als correspondent. Hoe heb je dat volgehouden?
Ik haalde ontzettend veel voldoening uit mijn werk. En dat heeft me wel op de been gehouden, ja, om het zo te zeggen. Ja.
Ja. Wij kennen de beelden van, we hadden de indruk eigenlijk dat het op die lockdown betekende echte lockdown.
Ja.
Dus voor mijn gevoel moesten de mensen allemaal de deur dicht trekken en werden die van buiten op slot gedaan. Zo ongeveer, hè?
In sommige delen van het land gebeurde dat echt zo, ja.
Ja. Maar uiteindelijk kreeg China het virus wel onder controle. Het riepen allemaal, nou ja, het is wel knap wat ze doen.
Ja, 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 zeker. En in 2021 was het eigenlijk prima te doen in China. We leefden gewoon door en nou ja, de rest van de wereld was chaos. En dat liet de staatsmedia natuurlijk heel graag zien. En in China was er geen virus. Je moest even door die buitenmuur heen. Maar als je eenmaal in het land was, dan was het eigenlijk allemaal prima te doen.
Ja, en later bleek dat China een slecht vaccin had ontwikkeld. Er was geen groepsimmuniteit. Je kreeg natuurlijk ook die Omicron-variant. Daar had niemand op gerekend. De Chinezen al even min. Was dat een soort kantelpunt in die aanpak?
Dat had een kantelpunt moeten zijn, maar dat was het niet. Dat was een jaar geleden eigenlijk. Toen begon die Omicron-variant zich te verspreiden. En het probleem natuurlijk was met China dat ze hadden die lockdowns gehad en dat afsluiten. En dat was zo succesvol dat ze eigenlijk hebben ze niks ontwikkeld daarna. Wat wij in het Westen en andere landen gewoon wel hebben gedaan. Goede vaccins en nou, die groepsimmuniteit. En toen kwam Omicron en ja, toen kon ze dat eigenlijk niet onder controle houden. Dan hebben we 2 maanden de lockdown van Shanghai gehad. Shanghai volledig afgesloten. En toen had de overheid kunnen zeggen, de regering kunnen zeggen van, nou ja, misschien kunnen we nu langzaam opengaan of iets doen, iets veranderen in de tactiek. Daar was het moment voor. Dat hebben ze niet gedaan.
Nee.
En toen is eigenlijk de rest van het jaar is die spanning verder opgelopen.
En toen gebeurde iets wat je niet erg snel met China ziet, namelijk protesten na een brand in een flat. Mensen konden niet snel genoeg wegkomen. Hoe heb jij die demonstraties beleefd?
ja, dat was inderdaad die spanning die er knapte echt iets uit elkaar. Ja, dat was heel bijzonder. Ik had het was zeg maar op 10 minuten fietsen van mijn huis. En ik kreeg appjes midden in de nacht dat er een waken bezig was in Ulumuchilu. In Urumqi-straat, dus vernoemd naar de hoofdstad van Xinjiang, waar die brand was geweest. Dat was een druppel voor mensen om de straat op te gaan. Ik kreeg die appjes en nou ja, ik lag al in bed, maar na 3 kwartier ben ik toch maar opgestaan en ben ik erheen gefietst. Het was ongelooflijk. Het was echt mindblowing dat mensen opeens durfden te roepen Xi Jinping, Xia Tai, Xi Jinping moet aftreden, de partij moet weg. Dat zijn dingen die je mensen nooit hardop hoort zeggen eigenlijk.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Eva Ramelow, tot voor kort China-correspondent en schrijver van het boek Alles onder controle, leven in de kieren van de Chinese dictatuur. Ja, dat was premier Li Keqiang, als ik het goed uitspreek, op het afgelopen partijcongres over de economische situatie in het land. Over de hele wereld zorgde corona voor economische stagnatie, maar in China zag je al langer dat de economische groei aan het afvlakken was. Hoe zie je dat terug bij het volk?
De economische groei was al aan het afvlakken, inderdaad. En Li Keqiang had al eerder gezegd, we moeten naar een nieuw normaal. En dat betekende eigenlijk gewoon een wat stabiliserende, lagere groeicijfer, maar meer kwalitatieve groei. Li Keqiang, we zullen het nooit helemaal weten, maar hij stimuleerde ondernemerschap en hij stond echt op de bres voor ondernemers. Maar dat werd door Xi Jinping dan niet enorm gewaardeerd. Die wil echt de macht houden bij de staatsbedrijven. Hoe zie je dat bij de gewone Chinezen? Ja, er is heel veel onzekerheid. Dat werd door corona werd dat versterkt. Maar je merkte al wel langer dat jongeren kunnen heel moeilijk een baan vinden. Zeker een baan op een niveau wat ze graag willen. Terwijl die groeimachines in het zuiden van het land, de fabrieken in Guangdong, al die dingen waarop staat made in China, die kunnen tegenwoordig ergens anders goedkoper gemaakt worden. En tegelijkertijd zijn er ook minder mensen die dat werk willen doen. Het is een soort mismatch van vraag en aanbod.
Ja, maar dat is natuurlijk, misschien heeft dat ook te maken met het feit dat China in zijn 4000 jaar geschiedenis 2 dingen nooit heeft gekend. Vrijheid, dat is er nog steeds niet. Maar ook geen middenklasse, en die is er nu wel. Ja. En dat verandert het beeld van elke economie. Daarbij krijg je armoede, daarbij krijg je rijkdom. Daarbij krijg je een heleboel mensen die het net niet redden of net wel redden.
Ja.
Dus je krijgt een economie die veel meer op zichzelf staat.
Ja.
Dus de hele economie verandert. Is dat iets wat je ook hebt ervaren op die manier?
dat de economie verandert, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want het is, het
maar
is
zegt, die
zo'n
opkomst van de middenklasse merk je gewoon.
Die merk je, ja, die merk je zeker wel. Er zijn natuurlijk, wat is het, meer dan 95% van de Chinezen heeft een eigen huis. En mensen kunnen rondkomen. De absolute armoede is echt uitgeroeid. Ja. Dus er zijn geen mensen meer die sterven van de honger. Tegelijkertijd is er natuurlijk een enorme kloof tussen mensen die inderdaad het net redden, die net niet sterven van de honger, bij wijze van spreken, en de mensen in Shanghai en in Beijing en in Shenzhen, die gewoon vijf huizen hebben en niet kijken op een RMB minder.
Ja, ja. Ja. Nee, ik heb in Peking een keer het dealership van Bentley bezocht. Dat zit daar, ik weet of het er nog zit, weet ik niet. En dat was toen het grootste verkooppunt van Bentleys in de hele wereld.
Wauw.
Allemaal Chinezen. Dus ook dat gebeurt.
Ja, nee, tegenwoordig, je kijkt niet meer op of om van een Tesla of een Ferrari of een Porsche. Nee.
Precies. Oké, je hebt dus nog steeds een hoop rijke mensen, hoewel Xi pogingen heeft gedaan om mensen zoals Ma en anderen een beetje tot de orde te roepen, maar ze zijn er nog steeds. Hoe zit het met repressie? Hoe zit het met angst om in de gaten gehouden te worden? Ik herinner me zelf dat dat vreselijk was vroeger. Hoe is dat nu?
Ja, die repressie is er wel en dat is verstevigd. Tijdens die 3 jaar corona zag je heel goed hoe dat aan de oppervlakte kwam. Hè? Hoe makkelijk het, het was een gigantische operatie, maar iedereen kon in de gaten gehouden worden. En iedereen kon op ieder moment, moest je ergens inchecken, uitchecken, je codes laten zien, scannen. Dus het kan allemaal. Het gebeurt niet allemaal. Je bent als gewone Chinees kun je gewoon normaal leven en is het allemaal prima. Maar zodra je je nek uitstreekt, of zodra je als academicus of leraar in de klas iets zegt over
Of correspondent uit een ander land.
Of correspondent, ja. Als journalist ben je natuurlijk altijd houden ze je altijd in de gaten, ja.
Maar heb je daar last van gehad? Heb je het ondervonden? Heb je het gemerkt?
Oh, absoluut. Ja, nee, ja, ik kijk er niet meer van op, inderdaad. Maar dat is best wel kwalijk. Dat je wordt altijd opgewacht door de politie ergens. Ze weten op de een of andere manier altijd waar je bent. Ze intimideren mij, maar vooral ook de mensen met wie ik spreek. En dat is heel beangstigend. Niet zozeer voor mij en voor diegene met wie ik spreek, maar Het biedt een heel ingewikkeld spanningsveld, want je wilt niemand in de problemen brengen, maar je wil ook je verhaal maken.
Ja, dus je wil interviews doen met mensen die jij relevant acht. Waar spreek je dan af? Ergens in een theehuis of in een restaurant of in een hotel?
Nee, dat deed je voorheen. En tegenwoordig kun je dat eigenlijk niet meer doen, omdat niemand een interview zal accepteren. Je weet ook dat alle communicatie via WeChat of andere, dat wordt afgetapt, dat wordt beluisterd. Dus je kunt eigenlijk met niemand meer afspreken. En iedere reportagereis was eigenlijk een soort roadtrip waarbij je ging en dan zag je wel wie je kon spreken en met wie je een beetje een klik had. En op die manier wist je, je kwam eigenlijk altijd wel met iets terug. Het is wel een enorm dankbaar land om verslag van te doen.
Ja, zeker. En groot. Heb je een groot deel ook kunnen zien?
Ik denk het wel. Ja, je ziet natuurlijk nooit alles. Maar
zo immens groot. Je bent na 9 jaar weggegaan. Waarom? Dat is een rare vraag. Maar waarom heb je besloten om iets anders te gaan doen?
Nou ja, je hebt in China sowieso langer de tijd nodig om het land een heel klein beetje te begrijpen. Ik begrijp het nog altijd niet. Na verloop van tijd weet je een beetje welke vragen je moet stellen. En welke issues spelen en zo. En waar je doorheen moet prikken. Dat heb ik nu wel in de gaten. Maar wat ik net al zei, die druk bijvoorbeeld, die went. Die repressie went. En op een gegeven moment, ik kan me er ook heel kwaad over maken. Ik heb mensen die ik geïnterviewd heb tijdens de protesten, die mij nu nog, een heel groot deel daarvan is verdwenen. Letterlijk verdwenen. En sommige mensen, ik kreeg gisteren een appje van iemand die moest verschijnen op het politiebureau, omdat de veiligheidsdiensten hem hadden gesommeerd eigenlijk. En toen moest hij vertellen of hij wel of niet een bepaalde tweet had geretweet. Van een anti-China, een anti-CCP-beweging in Taiwan, geloof ik. Dat soort dingen. En ik kan dat niet meer loszien van alledaagse verhalen, ondernemersverhalen, die ook heel interessant zijn. Maar ik kan die niet meer loszien van de repressie en van de politieke lading die er overheen ligt.
Ja. Leg eens uit, in de laatste minuut die we hebben, leven in de kieren van de Chinese dictatuur. Wat zijn die kieren?
Die kieren zijn de plekken waar de hoop heen is gesijpeld, denk ik. Er zijn nog steeds mensen die, ja, die het beste met het land voor hebben en die er het beste van willen maken. En ja, die hoop die moet je toch blijven koesteren.
Ja, en die, met die mensen heb je contact of in ieder geval contact gehad in die periode?
Ja, een aantal van hen kan ik niet meer contacteren. En sommigen zitten in de gevangenis. Maar er zijn er een aantal nog over, ja.
Nou, het klinkt zo triest.
Ja, ja. Ja. Ik heb moeite moeten doen om mijn boek een klein beetje optimistisch af te sluiten. Ja.
Het is niet helemaal gelukt, als ik goed.
Nee, ja, het was moeilijk. Ja.
Oké, dankjewel. Eva Ramelow, voormalig China-correspondent en schrijver van het boek Alles onder controle, leven in de kieren van de Chinese dictatuur. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.